Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren te verzamelen die te maken hebben gehad met de jeugd- en pleegzorg. Vandaag luisteren we verder naar het verhaal van Jason. In deze podcast vertelt hij hoe het is om ervaringsdeskundige te zijn en wat dat allemaal van hem heeft gevraagd. Wil jij nou ook jouw verhaal delen? Dan kan je me altijd een berichtje sturen op Instagram of stuur een mailtje naar jeugdzorgendepodcast@gmail.com. En vergeet natuurlijk niet Jeugdzorgen te volgen op Instagram. Daar kan je wat extra's vinden van onze gasten. Verder heb ik deze week mijn cijfer teruggekregen voor mijn scriptie. En die is voldoende, dus ik ben geslaagd. En in principe nu klaar, tenzij ik er nog wat aan wil doen, aanpassingen wil maken. Maar voor nu hou ik dus even lekker vakantie. En daarom heb ik ook niks verder meer te vertellen dan hier het tweede deel van Jason's verhaal. Oké, dan kunnen we denk ik in. En voor de mensen die jou niet kennen, zou je heel kort kunnen vertellen hoe de jeugdzorg bij jou in het leven is gekomen. En dan kunnen we gaan op wat jij wilt vertellen.
Ja, dit is een crash course. Als je denkt, ik wil meer traumadumping, doe vooral even een Google search.
Ja.
Maar ja, weet je, het korte verhaal is, ik groeide op in een gezin, dat was niet heel gezellig. Mijn vader was alcoholist en die, het is bijna een riedeltje, merk ik.
Mm-hmm. Iedereen heeft denk ik zijn standaard riedeltje ontwikkeld door de jaren heen van, oké, dit is er gebeurd.
Ja, voor mij zijn het gewoon even feitjes. Alcoholistische vader, agressieve alcoholistische vader. Groeide op met een oudere broer, agressieve oudere broer. En er was dus heel veel huiselijk geweld in het gezin. En ik was, ik kwam nooit echt in beeld. Dus het hele gezin was in beeld, hè, was jeugdzorg betrokken. Maar ja, er werd gezegd dat ik mijn leeftijdsconform ontwikkelde. Ik had geen problemen op school, ik had geen problemen met vriendjes, ik had geen problemen. Dus toen is bedacht, oké, het hele gezin is agressief. De politie komt vaak. We hebben al meerdere kinderen uit huis moeten plaatsen. Maar Jason is normaal, dus daar gaan we helemaal niks mee doen. Daar gaan we ook geen aandacht aan besteden. En dat ging goed tot ik depressief werd en suïcidaal. En dat werd toen ook niet gezien, tot mijn 16e eigenlijk. Toen was ik al jaren depressief. En toen ging ik eigenlijk van huis meteen gesloten. En toen heb ik opgesloten gezeten eigenlijk tot mijn 18e. Ik heb geen andere vormen van hulp gehad.
Voor mij was alleen gesloten?
Ik werd alleen gesloten geplaatst. Ik had geen ambulante behandelingen gehad. Ik heb geen. Er is ook niet geprobeerd om begeleiding in te zetten voor me bij een psycholoog te krijgen. Ik ging gewoon meteen naar gesloten. En ik schrok me echt kapot.
Ja,
dat is wel.
Van een gezinssituatie, ook al is die niet fijn, naar opeens een gesloten groep.
Kijk, mijn gezinssituatie was gewoon heel instabiel. Mm-hmm. En dat was ook wel gevaarlijk. En ik zou geen enkel kind zo'n gezin toewensen. Tegelijkertijd, ik kon gewoon naar school. Mm-hmm. En ik had gewoon normale vrienden. En dat waren voor mij wel hele belangrijke, veilige factoren die in één keer wegvielen in de jeugdzorg. Want in de jeugdzorg had ik geen school, ik mocht geen contact met mijn vrienden, ik had geen internet. Ik was gewoon en alleen en ik werd geplaatst in een omgeving die eigenlijk net zo goed onveilig was. Mm-hmm. Maar voor mij was dat echt gewoon een cultuurshock, want ik was opgegroeid met het idee, mijn gezin is gek, ik niet. Hè? En dat is makkelijk, want uit een gek gezin kan je uit ontsnappen. En de rest van de samenleving is dan wel normaal. En zeker de jeugdzorg, want daar werken hulpverleners. Hulpverleners zijn altijd goed, want ze doen altijd met alles, altijd alles met de beste intenties. Mm-hmm. En rechters zijn goed, en politie goed. Alles is goed, de hele wereld is goed, behalve mijn context. Mm-hmm. En toen kwam ik in de zorg terecht. En die bubbel, die werd mijn partij kapot gemaakt. Want ik leerde gewoon in één keer, wow, wacht, wat deze hulpverleners doen mij eigenlijk net zo goed pijn. Yeah. Nee, deze hulpverleners doen mij eigenlijk meer pijn. En de rechter, die haalt mij hier niet uit. Sterker nog, die plaatst mij erin. Mm-hmm. En de politie, als ik wegloop, die zouden me veilig moeten maken, maar die brengen mij terug. Nou, mijn hele wereldbeeld is ingestort en dat is nooit meer goed gekomen.
Heftig, ten eerste. Maar ook inderdaad interessant hoe sommige dingen, die kan je gewoon niet zien totdat je ze meemaakt. Of totdat je ze meemaakt door je vrienden heen of wat dan ook.
Ja, we leven dus toch wel in een land waarvan heel veel mensen die nog nooit iets hebben meegemaakt met de overheid of instanties denken, mm-hmm. Het is in Nederland wel allemaal goed geregeld. Dat dacht ik ook. Dat vond ik ook.
Ja, dat verbaast mij ook wel een klein beetje. Want en ik ben dan opgegroeid in een wit pleeggezin als soort kind. Dus het verbaast me altijd als andere donkere mensen zeggen van, oh, ik had dit beeld over Nederland en toen bleek dat is niet zo. En toen dacht ik, maar hier zijn we toch mee opgegroeid. Het is toch standaard vanaf, weet je wel, echt die kleutertijd al.
Kijk, en dat is enerzijds waar, het klopt helemaal. En tegelijkertijd, ik ben ook opgegroeid met schoolboeken die zeiden, Nederland is een rechtsstaat en een verzorgingsstaat. En ik geloofde dat.
Ja.
Ik geloofde dat ik alles kon worden.
Mm-hmm.
Ik geloofde dat de uitkomst afhankelijk is van hoe hard jij werkt. Mm. Dat weet je, ik heb inmiddels geleerd dat dat echt wel heel erg anders is. De wereld is niet rechtvaardig en Nederland ook niet. Maar dat was wel een hele abrupte les.
Ja, zeker.
Weet je, voor mij was het, ene dag geloofde ik Nederland is goed, bla 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 bla. En de andere dag plaatste dit land mij zonder veroordeling in de gevangenis.
Ja.
Ja, dan ga je voor mij wel een beetje, dat is het beeld dat mensen hebben van Rusland, hè? Onschuldig in gevangenis geplaatst worden. Dat heeft Nederland systematisch met duizenden en duizenden en duizenden kinderen gedaan.
Ja.
Ik geloof niet meer dat Nederland een rechtsstaat is. Worden mensen heel boos van als ik dat zeg. Maar ik denk, als jij één dag onschuldig in de gevangenis zit, dan voeren we hetzelfde gesprek opnieuw.
Exactly. En dat vind ik ook inderdaad interessant van heel veel dingen die dan misgaan. Mensen geloven dan wel dat het er is, maar niet hier. Het is altijd ver weg.
En waar ook is, is vuur. Dus als het gebeurt, zou je het er wel zelf naar hebben gemaakt.
Dat. Mm-hmm. En nu ook dat 10-jarig meisje in Vlaardingen, dat komt dus nu ook op. En dat is nu in het nieuws. En dan zie je heel veel benamingen van in dit pleeggezin of in dit pleeggezin dit. En het is niet pleeggezin in het algemeen. Want die conclusie kan je natuurlijk ook niet zo snel trekken. Maar het wordt wel gevestigd op dit gezin doet dit.
Als een individueel geval.
Als een anomalie, zeg maar.
Ja, terwijl, kijk, en je kan niet zeggen dat dat in alle pleeggezinnen gebeurt, natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd hebben we een aantal jaar geleden wel het onderzoek van Commissie de Winter gezien naar geweld in de jeugdzorg. En daarin wordt gewoon bevestigd dat er ook in pleeggezinnen heel veel geweld is.
Mm-hmm.
Ik vind het bijna denigrerend. Ja, dat is en in het geval met het meisje dat in het pleeggezin ernstig mishandeld is. Maar dat is ook iets wat je ziet gebeuren met natuurlijk het ziekenhuisrapport. Het ziekenhuisrapport gaat over ziekenhuisafdelingen.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk over de gesloten jeugdzorg. Als we hier een ernstig geval van mishandeling zien, dan denken wij, oké, dat is dan een incident, dat is één ernstig geval van mishandeling. Nee, dat is iets wat zichtbaar is gemaakt. Dan moet je nagaan wat je allemaal niet ziet. En dat dit kan gebeuren binnen de pleegzorg, dat zegt wat over de screening van pleegouders. Maar ook op het moment dat die kind aangeeft, ik word mishandeld, help mij.
Mm-hmm.
En het kind wordt niet geholpen in de jeugdzorg waar het kind geplaatst is, omdat het daar veilig zou moeten zijn.
Mm-hmm.
Dan gaat het helemaal niet meer om over één gezin.
Nee.
Het gaat over de pleegzorg. En hoe is dat ingericht? En hoe controleren wij dat kinderen in de jeugdzorg in wat voor setting dan ook veilig zijn?
Mm-hmm.
En wat wij zien in elke voorziening in de jeugdzorg, dus niet elk pleeggezin of elk gezinshuis, maar wel elke voorziening, dus het komt in de pleegzorg, in gezinshuis en ook, het komt overal voor, is dat structureel, systematisch, op heel veel plekken, veel meer dan je mag verwachten als het over incidenten gaat, geweld is. En dat daar niet op geanticipeerd wordt. Maar oh wee. Als dat in een gezin gebeurt met biologische kinderen.
Mm-hmm.
Als jij 5% laat zien van het geweld dat in de jeugdzorg regelmatig voorkomt, in een gezin, dan wordt jouw kind uit huis geplaatst.
Dat. Ja, dan heb je ook natuurlijk biologische gezinnen waarin het dan ook niet gezien wordt.
Mm-hmm.
Natuurlijk.
Klopt.
Maar als mensen weten hoeveel onrecht en misbruik er in gezinnen zit, waarvan gezegd worden, dit is veilig, dit is de oplossing vanuit een gewelddadige situatie, ze zullen dat niet geloven.
Nee, ja, dat klopt.
Zijn,
Ja. Maar het is moeilijk te geloven. Het is ook moeilijk te geloven. Mm-hmm. Want je verwacht dat als een kind in zorg wordt geplaatst, dat het ten alle tijde komt bij mensen die het goed weten hoe je voor een kind zorgt, maar ook die actief hebben gekozen om voor een kind te zorgen. Dus het is moeilijk te geloven. Maar ik denk, we hebben rapport na rapport gehad. Hoe kan je het nog ontkennen? Hoe kan je die conclusie niet omarmen? En in wiens belang is het om die conclusie niet te omarmen? Dat is in je eigen belang. Het is ten behoeve van je eigen wereldbeeld. Want jouw wereldbeeld moet veilig zijn. En je wereldbeeld wordt heel onveilig als jij moet concluderen. Zelfs mensen die actief kiezen om kinderen te helpen in de jeugdzorg, kunnen kinderen pijn doen. Dat is heel moeilijk.
En het is ook niet altijd qua vanuit motivatie, ik wil dit doen. Het is ook vaak, nou ja, vaak, ik weet niet, vaak. Het kan ook vanuit onmacht gebeuren. En vanuit, ja, gewoon niet voldoende capaciteit hebben of krijgen om je werk te kunnen doen hoe jij het wilt te doen.
Klopt.
Maar je had het daarnet inderdaad ook dat je altijd dacht dat Nederlandse verzorgingsstaat was. Dat had ik ook wel het idee van, oh, maar mensen die het lastig hebben, die worden wel geholpen. Dus daarin heb ik ook natuurlijk, hoewel ik dan wel wat meer, nou ja, wat ik denk, meer bewust ben van racisme en onrecht in deze wereld en in pleegzorg en jeugdzorg, heb ik natuurlijk ook bepaalde ideeën van, oh, dit is hoe het is. En, dat, en dat vind ik ook altijd lastig wel, dat ieder persoon dat blijft hebben en dat we zo soms best wel ver van elkaar afstaan, omdat je het gewoon niet ervaart en niet weet en niet ziet. Ja,
ja, maar voor mij is dat, dat ligt misschien in het verlengde wat geven dat ik zeg, ik ben in principe alleen. Mm-hmm. Ik heb helemaal niks te zoeken bij mensen die de conclusie niet kunnen accepteren. Ik ga jou er niet van overtuigen. Ik ga mijn energie er ook niet in steken om jou ervan te overtuigen dat het niet goed gaat.
Yeah.
Al het bewijs ligt er. Alles, het ligt er allemaal al. En als jij in zo'n veilige bubbel leeft, dat jij dat niet kan omarmen, ja, dan liggen we te ver uit elkaar.
Ja. Yeah. Ja, soms moet je die keuze maken, maar het is altijd nog wel,
het is arbeid om andere mensen te overtuigen dat wat jij aan hun lijf hebt ondervonden, daadwerkelijk echt is. Terwijl iemand die dat blijkbaar niet heeft ondervonden vanuit zijn geprivilegeerde stoel, jou kan vertellen dat het niet zo is.
Ja, dat is frustrerend.
Ja, it's not my job. Is niet mijn taak.
Nee.
You do you. Succes met je hele fijne leven. Maar je breekt me echt op met die onzin. Ik heb er geen energie voor.
Nee. Maar, en dan stappen we over naar jouw werk als ervaringsdeskundige. Dat is wel iets wat heel lang van jou verwacht werd. Dat je dat deed.
Ja. Ik moet zeggen, als ik kijk naar mijn periode in de jeugdzorg en mijn periode na de jeugdzorg als ervaringsdeskundige, dan heb ik het als ervaringsdeskundige waarschijnlijk nog zwaarder gehad dan in de jeugdzorg. Ja, je moet je voorstellen dat de gesloten jeugdzorg was gewoon letterlijk een gevangenis van alles en nog wat meegemaakt. Was gewoon pure kindermishandeling. Ik kan er geen andere term voor gebruiken.
Ja.
En dan probeer je als jongere die dat heeft meegemaakt om te voorkomen dat dat verder gaat. En dan komen er eigenlijk allemaal verwachtingen bij. Dus je komt uit een gesloten jeugdzorg, dat is heel veel stigma. Maar dat betekent dat jij vooral nette woorden moet gebruiken, rustig moet praten, lekker intelligent over moet komen, lief moet zijn, niet boos moet worden. En je moet voldoen aan het plaatje dat zij hebben van een boegbeeld. Want als jij boos wordt, dan draagt het bij aan het stigma dat andere mensen hebben van kinderen uit de jeugdzorg.
Ja.
Maar ook, daar willen mensen niet meer luisteren. Maar in de eerste instantie ben je nog altijd een kind dat getraumatiseerd is geraakt. Sorry, ik sloeg net iets hard tegen de tafel. Daar komt de agressie, boosheid. Jezus. Nee, in de eerste instantie ben je nog altijd een kind dat getraumatiseerd is geraakt in de zorg.
Mm-hmm.
En bij trauma komen emoties. Maar die emoties die mag je eigenlijk niet uiten.
Nee.
Dus jij wordt een soort, jij moet je eigenlijk weer vormen aan dezelfde onderdrukking die jou in de eerste instantie pijn heeft gedaan.
Mm-hmm. Ja.
En dat is echt zwaar. Dat is echt zwaar. Waar ik ook echt moeite mee heb gehad. Ja, ik weet, iedereen die mijn jaren volgt zal vast wel de verharding hebben gemerkt. Ik ben echt wel een stuk verder. Ik ben ook een stuk bozer. Ik voel dat ook echt in mijn hele lijf.
Mm-hmm.
En dat is dus iets dat is ontstaan gedurende de jaren, niet eens in de jeugdzorg. Waar ik echt moeite mee heb gehad is, We hebben bijvoorbeeld in 2022 die campagne gedaan tegen de gesloten jeugdzorg, tegen de voorziening gesloten jeugdzorg.
Mm-hmm.
Dus dat ging niet over de medewerkers of zo.
Het ging over, we moeten jongeren niet meer op gesloten groepen plaatsen.
In de jeugdzorg.
In de jeugdzorg.
Ja, nou dat is het standpunt. Er is een hele onderbouwing bij, die kan iedereen ook lezen. Want het ging helemaal niet over hulpverleners. En na die periode, dan ben jij zichtbaar, hè? Ik werd echt een soort schietschijf voor iedereen die wat vond en iedereen die... want hoe durf je eigenlijk om dat te zeggen, wat er werken hulpverleners? En hulpverleners doen alles met de beste intenties. Mm. Jij hebt niet eens meer gestaan zonder hulpverleners, nou noem het allemaal op.
Mm-hmm.
En we hebben die hele campagne hulpverleners uit de wind gehouden, actief. Als je de fragmenten terugkijkt, we hebben gezegd, het gaat niet over hulpverleners. Terwijl, als ik heel eerlijk ben, en ik ben op het punt waarop ik even heel eerlijk ga zijn,
mm-hmm.
het heeft 1000% te maken met hulpverleners. Jouw hulpverlener is de belangrijkste factor voor jouw ervaring.
Mm-hmm.
Als jij een goede hulpverlener hebt, zou je zomaar een goede ervaring kunnen hebben. Nou, dat betekent dus ook, als je een slechte ervaring hebt, dat jouw hulpverlener daar een hele belangrijke factor in is. Ik heb hulpverleners gehad, die hebben me op mijn hoofd gegooid. Ik heb hulpverleners gehoord van jongeren die verkracht zijn door hun hulpverleners.
Ja.
Het systeem doet dat niet. Het systeem bestaat niet. Dus het zijn mensen. Het systeem is mensen met mensendaden en mensenkeuzes.
Ja, het komt inderdaad altijd wel weer terug op mensen. Maar ik denk ook wel... Het zit altijd wel een systeem die verzorgt geen jongeren. Die zet geen jongeren in een isoleercel.
Nee.
Het is wel een systeem dat het mogelijk maakt. Het hele ding om legaal iemand daar te zetten.
Hulpverleners kiezen ervoor om kinderen in de isoleercel te plaatsen. De eerste jeugdhulporganisatie die stopte met kinderen in de isoleercel te plaatsen, deed dat in 2006. 2006. Dan hoe moeten wij in 2020 discussies voeren over de isoleercel? Het is jou, en ik snap het, hè, je kan onmachtig zijn. Maar als jij onmachtig bent, hoe kan jij hulpverlener zijn? Hoe kan jij kinderen uit huis plaatsen met het idee, deze ouders zijn pedagogisch onmachtig en dan zelf onmachtig zijn? Dan verlies jij toch het mandaat om kinderen uit huis te plaatsen. Dan kan jij kinderen toch niet helpen. Terwijl die onmacht volledig erkennen, maar wel, dan kan je dus niet helpen.
Nee, klopt. Het is dus onmacht.
Onmacht en keuzes.
Maar niet zelf reflecteren op waar je wel invloed op hebt.
Het wordt altijd onder alle omstandigheden geëxternaliseerd. En ik snap dat een bepaalde context bepaald gedrag uit kan lokken. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo fel tegen gesloten jeugdzorg ben. Ik denk dat er heel veel medewerkers werken die vanuit de opleiding op een andere plek hele fijne, goede hulpverleners waren geweest. Maar in deze context hele foute dingen hebben aangeleerd.
Yeah.
En dat kan. Hè? We hebben allemaal onze slechte gewoontes. Maar op het moment dat je dat zoveel feedback krijgt van jongeren, dat het traumatiserend is geweest en je hebt echt goede intenties, je wilt echt goed doen, je wilt echt het beste voor de jongeren, dan zeg je niet, ik heb de beste intenties, dus ik verander er niks aan.
Mm-hmm.
Dan zijn die beste intenties de drijfveer om er wel wat aan te veranderen.
True.
En ik denk dat daar gaat het vaak mis. Je hebt een groep hulpverleners die dat gelukkig wel kan, die gelukkig wel reflecteert en denkt, oef, wow, dat heb ik toen gedaan.
Mm-hmm.
En ik dacht toen dat het juist was, maar dat was het niet. Maar je hebt in ieder geval veel vocale hulpverleners. Want ik geloof dat een heel groot deel gewoon niks zegt.
Yeah.
Dus misschien gaat het helemaal niet. Ik weet niet wat de proportie is. Het hoeft helemaal niet merendeel te zijn. Misschien is het wel een heel klein aandeel. Maar het is een heel vocaal deel van de hulpverlening. Die heel duidelijk is in het gegeven dat het nooit aan de hulpverlener. Ik kan nu mijn telefoon openen en ik heb zo 10 berichten voor jou. Dat het nooit aan de hulpverleners ligt onder geen omstandigheden. En dat je hulpverleners nooit individueel verantwoordelijk kan houden voor hun acties. En dat snap ik niet. Dat snap ik niet, omdat...
Nee, zeker niet.
Daarvoor heb ik gewoon echt te veel meegemaakt.
Ja.
In de hulpverlening. En ik heb ook de verschillen tussen hulpverleners gezien. Ik was van de week bij een verdediging van een proefschrift. Dat ging over het stoppen met isoleren. Hè?
Mm-hmm.
Dat het, gelukkig is het aantal afzonderingen in gesloten jeugdzorg enorm afgenomen de afgelopen jaren. Maar daarin werd gesteld, dat was gewoon naar aanleiding van onderzoek, dat 80% van de afzonderingen wordt uitgevoerd door 20% van de medewerkers.
Hmm.
Dat klinkt niet als een systeemprobleem. Dat klinkt als een you-problem. It's you.
Ik ga stuk.
Maar dat is ook niet... Dus Jij hebt zoveel invloed als hulpverlener. En gelukkig heb jij zoveel invloed. Mm-hmm. Je bent het heel veel
hulpverlener. Dus je kan het ook goed doen, inderdaad.
Exactly, ja. Gelukkig. Want anders zou je een soort hersenloze uitvoerder zijn. Dat ben je niet. Dat ben je, hebt invloed. Jij kan zoveel betekenen voor een kind. Maar wat wel noodzakelijk is, reflecteer. Hou op met discussiëren over wat jongeren meemaken. Jongeren weten wat ze meemaken. Ze zijn erbij. Dus ja, stop met ze gaslighten. Je gaslight ze de moeder. Doe het niet doen. Ga gewoon.
Want, nee, ik denk toch dat het zo gebeurd is.
Of wat jammer dat zo jouw ervaring is. Of dat je deze emoties eraan hebt overgehouden. Yeah. Maar ik heb ook gewoon hulpverleners gezien die gewoon tegen jongeren zeggen, je liegt.
Yeah.
Hoe durf je dat te zeggen? Hoe durf jij het idee? Weet je wat het ook is? Ik geloof ook niet dat hulpverleners vaak volledig beeld hebben van wat jongeren meemaken. Nee. Want je bent daar een goede 8 uur op een dag. Tegelijkertijd, je bent daar maar 8 uur op een dag. Je woont er niet.
Mm-hmm.
Ik gebruik ook altijd analoog van... ik was bij mijn pleegzin en daar was een hond. Superleuke, lieve hond. Labrador, Nox, knuffelen, wil spelen met de bal.
Mm-hmm.
Maar dat is vanuit mijn perspectief. Maar ik ben een mens. Mijn perspectief, mijn verhouding mens-hond is... hond vindt mij leuk, wil met mij spelen, et cetera.
Ja.
Maar er was ook een kat in het gezin. En die kat die echt Nox ging achteraan. En die kat die ging de boom in. Als je de kat had gevraagd, dan is het waarschijnlijk niet leuk. Dan kan ik wel zeggen als mens, dit is een hele leuke hond. Maar als de kat zegt, dat vind ik eigenlijk niet. Wie ben jij om te zeggen...
Dat, ja.
Juist. En dat gebeurt heel vaak. Ik heb het ook met... kinderen van hulpverleners die dat... Ik ga niet in discussie met jou. Het is jouw vader, je moeder, so be it. Maar het is niet dezelfde context en het is niet dezelfde verhouding. Ik heb het gehad met iemand die had gewerkt als secretaresse in een gesloten instelling. Ja, lieve schat, het is niet dezelfde verhouding. Jij zal nooit gefixeerd worden.
Nee, en het is ook... Waarom kunnen ervaringen niet naast elkaar bestaan? Mm-hmm. Van, ik heb een hele fijne relatie met die hond... En die kat totaal niet. Mm-hmm. Ik had ook een keer een mailtje gekregen van iemand. Van een hulpverlener. En het ging ook meer over persoonlijke informatie die nog in de podcast stond. Die ik inderdaad niet daarin had moeten laten staan. Maar het was ook een deel van... Maar dit hele verhaal klopt niet. Dit is niet gelijk aan mijn motivatie. Dus daarin is haar ervaring dus niet kloppend. En daar trok ik wel de grens van ja... Maar dit is haar ervaring, punt. Ik ben niet een wetenschappelijke podcast... en dat ik feiten moet controleren. En ook, waarom is haar ervaring niet een feit?
Maar het ding is, je kan feiten in de huidige jeugdzorg niet controleren... vanwege de machtsverhouding. Dat is met het ziekenhuisrapport bijvoorbeeld ook zo. Hè? We hebben meer dan 50 jongeren gesproken. Dus daar komt een grote lijn uit. En ik ga ervan uit dat die grote lijn de waarheid is... omdat zoveel jongeren zijn.
Ja. Yeah.
Ik ga ook niet toetsen op individuele ervaring, maar dat kan ook niet. Want je hebt die kinderen opgesloten zonder telefoon. Je hebt ze opgesloten zonder mogelijkheid om hulp te vragen. Ze zijn regelmatig ook opgesloten zonder pen. Ze zouden ineens een dagboek bij kunnen houden. Ja. Het enige bewijs dat er dan zou liggen, is het dossier dat door hulpverleners wordt geschreven. Er valt niks te bewijzen. En omdat er niks te bewijzen valt, zou ik altijd de jongeren geloven. Niet omdat ze altijd de waarheid vertellen. Maar als jij wil, als jij een eerlijke afweging wil, dan moet jij een situatie creëren waarin jongeren ook eerlijk voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. Jij bent degene met toegang tot de camerabeelden. Jij bent degene die het dossier schrijft. Ik ga de jongeren geloven. Mij niet bellen.
Dus je kreeg inderdaad echt veel shit over je heen. Ja, veel tegenstand. Voornamelijk vanuit de hulpverlening kant. Was er ook een andere kant?
Ja. Nee, ik moet zeggen dat het vanuit de hulpverlening kant altijd wel heel... disproportioneel is geweest. Ik heb minder weerstand van bakkers en loodgieters. het is breder. Er zijn ook natuurlijk burgers. Maar burgers praten vaak vanuit die onwetendheid die ik als kind ook had. Het is in Nederland goed geregeld. En hulpverleners zullen altijd en alle tijden goede mensen zijn. Mm. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat er goede hulpverleners zijn. Ik geloof dat er hulpverleners zijn en goede mensen zijn. En dat is het discussiepunt niet.
Ja, want hoe was de hulpverlening bij jou in het gezin?
Nee, ik heb er niet veel meer meegekregen, maar ze hebben niet geholpen. Iedereen is naar de kloten. Ja.
Want ik dacht misschien, ja, omdat je het in die zin misschien wel hebt meegemaakt, dat je dan wel het idee had van, oké, er wordt wel iets gedaan.
Nee, ik heb er niet veel van meegekregen, maar ik zag wel hoe mijn ouders en mijn broer functioneerden. En daarom dacht ik, wat ik zag dat zij problemen hadden. Dus dan is het aannemelijk dat zij ten alle tijde de oorzaak zijn van de problemen. En dat de hulpverleners die in staat zijn geweest om een opleiding te volgen, en dat die de oorzaak onder geen omstandigheden zijn. Dat was dan de redenatie. En voor de rest heb ik was er niet bij. Ik heb er niks van meegemaakt. Ik dacht alleen, hulpverleners zijn normale mensen en mijn gezin is dat niet. Nu ben ik op het punt waarbij ik denk, oké, beide kanten kennen klaarblijkelijk veel problemen. Maar ook een situatie is een situatie. Iemand die problemen heeft in de ene situatie, kan in de andere situatie niet de oorzaak zijn van het probleem. Dat hoeft niet, dat is geen voorwaarde. Nee. En ik heb de jeugdzorg dus leren kennen toen ik 16 was. En wat voor mij wel confronterend was, ik ben opgegroeid met een broer die heel agressief was naar mij toe. Elke dag. Elke dag als hij er was. Dan maakte ik geweld mee. En ik weet dat hij uit huis werd geplaatst, regelmatig. En dan kwam hij op een gegeven moment weer terug. En hij was altijd erger. Hij kwam altijd erger terug. En ik snapte het nooit. Ik dacht, hoe kan dit? Je krijgt alle hulp van de wereld. Ik kom altijd erger terug. Mm. En ik weet nog de telefoontjes die mijn moeder dan kreeg. Maar als ze weer geëscaleerd was en dat ze aan het huilen was. En ik dacht, dat komt door hem. Mijn broer had ook voor zijn problemen. Hij escaleerde ook veel. Maar als ik daar terugkijk, dan denk ik, als jij opgroeit in zo'n setting, en de andere setting is mijn gezin, dus je hebt geen enkele normale setting. Ja, is dat een eerlijke kans om daar op te groeien? Nee, tuurlijk niet. Maar ook de escalatie, als mijn moeder gebeld werd, dan dacht ik, ja, dan kom ik naar mijn broer. Mijn broer heeft problemen. Maar als ik terugkijk, denk ik, het is logisch dat het escaleert. Was ze waarschijnlijk extreem beperkt in zijn autonomie. En de omgang vanuit, nou, hij kwam ook vanuit best wel zware voorzieningen. Hè? Dus die gesloten voorzieningen, daar is gewoon snel repressie. Dat hoeft niet altijd expliciet te zijn, kinderen keihard pijn doen. Dat kan ook subtiel zijn. Ik vind namelijk ruzie maken over broodbeleg, vind ik ook repressie.
Yeah.
Dat is heel, heel subtiel. Ja, je mag 10 minuten bellen, maar pas om 8 uur. Dus het is onderdrukking. Yeah.
Het is heel geregeld allemaal. Het is heel, heel al besloten.
Ja, en natuurlijk is er heel lang de overtuiging geweest dat de jongeren, zeker jongeren met forensische achtergrond, vooral veel gedisciplineerd moesten worden. Weet je, een beetje Glenn Mills retoriek. Zet ze in net geen strafkamp. Neem mensen uit het leger aan. Gooi dat bij elkaar. 1 bom testosteron. Als je 1 pas uit de maat loopt, dan krijg je een sanctie. En dan worden ze beter. Maar goed, liefschat, dat is achterhaald. Daar zijn we allang voorbij.
Ja,
maar je doet het nog.
Klopt. En het idee is denk ik ook een beetje, en dat vind ik ook een beetje raar, dat inderdaad jongeren die heel extreem gedrag vertonen, die moet gedisciplineerd worden. En als ze dus als echt een soldaat zich voordoen, dan zijn ze zeg maar verbeterd. Maar je hebt ook wel, of dan denk ik dan van, maar is het echt beter of zie je het gewoon niet meer? Weet je wel? Is het meer van, oké, we zien het niet meer, het brengt ons niet meer tot last, dus het is gefixt.
Ja, ja. Ik denk dat wat de jeugd op me heeft geleerd, en dat pas ik nu ook nog steeds toe, het is namelijk, mensen denken dat ik heel stabiel ben. En ik ben ook stabiel, maar ik ken echt nog wel problemen. Wat ik heb geleerd is hoe het niet meer zichtbaar moet zijn. En dat is dan herstel. Dat is herstel. Ja. Waar het me aan doet denken is, gebruik van de isoleercel, wat vaak gezegd wordt, maar dan doen we kinderen erin. Sommige ouders hebben ook de overtuiging. En daar worden ze rustig van. Ja, no fucking shit. Laat ze lang genoeg geïsoleerd zijn. Op een punt zullen ze rustig worden. Maar hebben ze geholpen? Ja. They shut down.
Ja, en het idee is denk ik toch ook, je mag er pas uit als je rustig bent.
Ja, dus, ja zeker, ja.
Ja, op een gegeven moment, dan ga je maar in jezelf keren en rustig worden. Want dat is de enige manier dat je eruit bent. Dat betekent niet per se dat je dan, ja, gefixt bent als er al een probleem was.
Nee, dus, dat werkt natuurlijk niet. Sterker nog, als we dan weer onderzoeken bijpakken, en ik denk dat dat vaak genegeerd wordt, dan weten we dat het afzonderen van kinderen, zeker langdurig, juist leidt tot minder regulatie. Want ze ontwikkelen gewoon echt permanente hersenschade. Hun brein gaat gewoon anders werken. En het leidt, ironisch genoeg, tot geven dat ze vaak minder agressie kunnen reguleren, onder andere. Ja, en dan worden ze agressief. Dan zeggen ze, moeten naar de isoleercel, dan worden ze rustig. Maar liefschat, je beschadigt hun hersenen zodanig dat zij geen andere mogelijkheid meer hebben. En ik snap dat je deze kennis niet altijd meteen hebt, hè? Maar dit weten we al heel lang. Dus waarom doe je het nog? Als de kennis er is om het anders te doen, kap ermee. Want op het moment dat jij weet, oh, dit is destructief, dan is de jongere niet langer het probleem meer. Jij bent degene die destructieve handeling uitvoert. Dus jij bent degene die aan de bak moet. Zeker als je zegt, maar ik weet niet anders. Dat is heel logisch.
Mm-hmm.
Maar dat is wel weer jouw probleem. En dat betekent dat jij aan de bak moet. Dat betekent dat je kan je jongeren van alles aanleren. Maar dit is het punt waarop je dat op jezelf moet gaan toepassen. Jij bent degene die nu gedragsverandering moet gaan uitvoeren. En dat is moeilijk, begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel van jou, het is niet van de jongeren.
Nee, klopt. Het is interessant, hè? Hoe gewoon het idee van inderdaad het probleem jongeren. En als je dan dieper gaat kijken, dan zie je meer contextgerelateerde dingen. En dan kom je daarachter van elk mens moet aan zichzelf werken en zelf reflecteren en kijken, ja, hoe ik het doe, is dat wel de goede manier? Veroorzaakt dit wel wat ik wil dat het veroorzaakt?
Weet je waar het me heel erg aan deed denken? Ik vond corona echt een fascinerende tijd. Want ja, eigenlijk de hele bevolking kreeg beperkingen.
Mm-hmm.
Beperkingen die niks waren in vergelijking met de gesloten wereld. Je zit in de luxe van je eigen huis. Je kan de hele dag chips eten voor de bank.
Yeah.
Het is niet dezelfde mate van beperking die je in een...
Nee, zeker niet.
Wat ik dus opmerkelijk vond, is dat je zag dat mensen daar helemaal niet mee om konden gaan.
Mm-hmm.
Jouw leuke, geciviliseerde burgers die in elke ander scenario normale burgers zijn, die flipten. Omdat ze een avondklok kregen. Nou, in de jeugd heb jij elke avond een avondklok. Dus je ziet dat de mens gewoon een behoefte heeft aan autonomie en vrijheid. Mm-hmm. En op het moment dat dat beperkt wordt, dat daar een reactie uit voorkomt. Dat niet inherent problematisch hoeft te zijn van dat individu. Dat kan gewoon de context zijn. En corona maakte heel goed duidelijk dat in een andere context gros van de bevolking had in de gesloten jeugdzorg misschien wel veel ernstiger gedrag vertoond.
Ja, dan merk je inderdaad van het kan iedereen overkomen. Zeg maar, dat die emotie die jongeren tonen, kan iedereen overkomen.
Sterker nog, ik denk dat als je die emotie of die reactie niet laat zien binnen zo'n context,
mm-hmm.
dat er een groter probleem is. Dan ben je gehospitaliseerd. Ja.
Mm-hmm.
Dan ben je gewend geraakt aan het gegeven dat in deze context niks mag. Dan voel je wellicht zelfs veilig in die context. Maar wacht maar tot je 18 wordt en weer buiten staat.
Mm-hmm.
En je in één keer alles zelf moet doen.
Yeah.
Dat je voor het schap staat in de supermarkt en dat je denkt, shit, er staan 10 merken chocoladepasta. Maar ik mag ook kiezen uit pindakaas en cornflakes. Ik mag eten wat ik wil en wat moet ik nu? Dus ik denk dat dit heel erg gezond is, hoe heel veel jongeren reageren op wat er gebeurt. En we weten ook dat op plekken waarin het leefklimaat beter is, er minder incidenten zijn. Dus dan moet je werken aan je leefklimaat. Dan moet je niet werken aan je jongeren, je moet werken aan jouw leefklimaat.
Mm-hmm. Ja, dat is het ding, hè. Het komt altijd wel weer terug op de jongeren. Alleen, voornamelijk.
Ja.
Dus hoe was dat dan, jouw begin als ervaringsdeskundige, om hierin een soort van weg te maken? Waar begon je mee?
Ik was 18 toen ik voor het eerst mogelijkheden kreeg. Want ik was vrij op mijn 18e. Yeah. Het stipt op mijn verjaardag.
Hoe ging dat dan? Van, je had een hulpvraag, maar ja, daar kunnen we nu niks meer mee, want wij zijn jeugdzorg tot 18.
Nou ja, ik had nog geen vervolgplek. Mijn vervolgplek kwam echt een paar dagen voor mijn verjaardag.
Mm-hmm.
Dus mijn opties waren eigenlijk... Er is mij nog gevraagd of ik langer wilde blijven.
Mm-hmm.
In de gesloten jeugdzorg, omdat er geen vervolgplek was.
Mm.
En ze waren bang dat als ik naar huis zou gaan of naar buiten zou gaan, dat ik zou terugvallen.
Ja.
Toen heb ik gezegd, ik slaap nog liever in de tent.
No, thank you.
No way. En toen kwam er gelukkig wel een vervolgplek. Maar ja, ik wist helemaal niet wat ik met vrijheid moest. Ik had net een jaar in onvrijheid geleefd.
Ja.
Dus het hele idee dat ik mijn eigen brood mocht smeren om welke tijd dan ook, ja, dat kon ik niet. Ik ging echt stipt op mijn verjaardag. Ze hebben me niet een dag eerder laten gaan. Dus ze dachten, dan kan hij misschien de dag daarna zijn verjaardag vieren of zo. Ik moest verhuizen op mijn verjaardag.
Mm-hmm.
En ik eindigde gewoon in een appartement met een huisgenoot die ik nog nooit had ontmoet. En ik heb toen in mijn eentje op mijn slaapkamer gezeten, het grootste deel van de dag.
Mm.
En met een mobiel die ik had gehad en een prepaid simkaart erin, want ik had geen mobiel.
Ja, dat
was heel eenzaam. En dan moet je dan maar je weg in gaan vinden. Nou, dat is niet helemaal gelukt, nog steeds niet. En ik wilde wel wat met die ervaringsdeskundige, want ik dacht, ja, dit was gewoon echt niet goed. Dus mm-hmm. je moet heel veel veranderen. Maar ik was wel naïef nog, of zo. Omdat, ja, het is misschien heel gek, ik had heel veel meegemaakt in een gesloten jeugd, maar mijn wereldbeeld was geschaad, maar het was nog niet helemaal kapot. Dus ik dacht, oh, ik heb heel veel dingen meegemaakt, het was echt heel extreem. En als ik dat dan vertel, dan willen mensen het anders.
Ja.
Dat klinkt heel logisch.
Ja, van maar, als er een probleem is en ik kaart dat aan, dan wordt er iets mee gedaan.
Want... ik dacht, als ik mensen zeg, wij zaten 21, 22 uur per dag opgesloten op cel, dan sluiten ze de afdeling, dacht ik. Dat klinkt heel logisch, toch? Mm-hmm. Maar ik leerde toen eigenlijk keer op keer. Ik heb honderden, misschien wel duizenden opdrachten gedaan over de afgelopen jaren. Dat mensen het niet zo erg vinden of dat ze het sterker nog erg vinden dat jij het erover hebt. Ze vinden niet erg dat het gebeurt, ze vinden het erg dat jij het erover hebt. Mm-hmm. En toen merkte ik, heel veel mensen willen geen verandering. En het zit gewoon muurvast.
Yeah.
En ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje afgestompt zijn voor wat ze horen. Omdat ze het misschien zoveel horen of zo. Mm-hmm. Maar de empathie is er op heel veel plekken gewoon een beetje uit. Dus... weet je, ik zou kunnen zeggen, het ziekenhuisrapport is gelukkig goed ontvangen, grotendeels. Hè? Er zijn hele ernstige dingen in.
Yeah.
En ik denk dat iedereen die het rapport daadwerkelijk leest, dat ook wel kan erkennen. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel mensen gehad die dan zeiden, je hebt gewoon een heel negatief beeld geschetst van de hulpverlening. Dat zijn dan reacties. En die... ja, weet je, de eerste jaren paste ik me nog heel erg aan een omgeving. Dus ik ging bijvoorbeeld vaak in overhemd naar opdrachten. En ik droeg altijd een spijkerbroek, nooit een sportbroek.
Mm-hmm.
En dan, ja, dan probeerde ik me gewoon zo vriendelijk en toegankelijk mogelijk op te stellen. Want ik dacht, mm-hmm. dan gaat het veranderen. Dat is dan effectief. En dat werkte. Dan krijg je superveel complimenten. En mensen vinden je leuk. En maar er veranderde helemaal niks. En op een gegeven moment... toen ik uit gesloten jeugdzorg kwam, toen was ik niet tegen gesloten jeugdzorg.
Je dacht gewoon, het moet op een andere manier.
Ja, en dat had er ook wel mee te maken, dat had er vooral mee te maken met geven dat ik niet genoeg kennis had om een standpunt te kunnen formuleren over de gesloten jeugdzorg. Dus mijn beeld van de gesloten jeugdzorg was voornamelijk ontstaan op grond van mijn eigen ervaringen. Die zijn ook belangrijk, maar later... ga je kennis toevoegen, hè? Dat kunnen ervaringen van andere jongeren zijn, wetenschappelijke kennis, contextuele kennis, en dan pas kan je eigenlijk goed oordeel vellen. Dus op een gegeven moment, toen ik meer leerde, dacht ik, die voorzieningen moeten uit.
Ja, dat is allemaal shit.
Ja, en ik weet nog dat ik dat niet durfde te zeggen, omdat dat was een anti-standpunt. Dan ben je tegen iets, en je mag niet mm-hmm. tegen iets zijn, je mag alleen maar voor dingen zijn. En toen dacht ik, ja, oké, dat ga ik dan niet zeggen, want dan maak ik me niet geliefd en dan willen ze niet meer naar me luisteren. En dan, in 2019 was eigenlijk de eerste keer, je ziet hier aan mijn muur dat opiniestuk hangen, dat ik heel opiniestuk geschreven in de Volkskrant en het eindigde met de oproep stop met gesloten jeugdzorg. Het opiniestuk werd door een deel van de mensen heel goed ontvangen, maar ze reageerden alleen op wat ik vertelde over mijn eigen ervaringen of over de vorm dat goed geschreven was. Ze reageerden niet op de oproep om te stoppen met gesloten jeugdzorg, terwijl dat het belangrijkste was.
Yeah.
En het was de eerste keer dat ik echt weerstand kreeg. En ik weet niet nog hoeveel impact dat op mij maakte. Ik was 19, ik was 21 of zo. 20 misschien, geen idee, maar ik was best wel jong. Het is een heel kwetsbaar onderwerp.
Yeah.
En toen merkte ik, dit mag je niet zeggen. Dit is iets wat niet gewaardeerd wordt. Maar het was wel, voor mij was de kop er wel af op dat moment.
Ja.
Als jij jaar na jaar na jaar leert, er wordt vaak gezegd, je moet de verbinding opzoeken, en je moet constructief staan, en je moet nuanceren, en je moet dit en je moet dat. Dat heb ik jarenlang gedaan. Er is niks veranderd in die jaren. In 2019, toen was ik zeker 3 jaar bezig, toen zei ik voor het eerst stoppen met gesloten jeugd. De eerste 3 jaar, niks veranderd hoor. Ik heb niks veranderd, niks. Nog niet eens dat jongeren dubbel beleg mogen, niks. En... in de jaren daarop volgend is de toon, ik wil niet zeggen harder, hij is gewoon duidelijk. Het is duidelijk, ik wil dat jullie stoppen met gesloten jeugdzorg. En het is niet acceptabel en ik kan er heel veel woorden omheen gaan bedenken. Maar dat heb ik jarenlang gedaan, dat komt blijkbaar niet aan. Ik zal niet de enige zijn die, alsof jongeren nooit bedacht hebben, hé, dit kan ik op een hele nette manier zeggen. Het werkt niet, het heeft geen zin. Als het was ontvangen, waren we jaren eerder klaar geweest. En de eerste keer dat het echt publieke opinie heel duidelijk naar buiten werd gebracht, was met de campagne van het Vergeten Kind in januari 2022. Dus dat is 3 jaar daarna.
Mm-hmm.
Toen was het echt, nou, je ziet hier hashtag stopgesloten jeugdzorg.
Ja.
Onschuldig opgesloten, dat is gewoon een objectieve beschrijving van wat er gebeurt. Hè?
Mm.
Posters, video's, artikelen, van alles. En ik weet nog dat toen... Ik weet nog dat er toen een hulpverlener op LinkedIn was. Ik kreeg natuurlijk honderden likes. Die zei dat het een haatcampagne was. Een haatcampagne. Wat is er haat? Omdat de oproep yeah. is stopgesloten jeugdzorg. Dat is gewoon een standpunt. En onschuldig opgesloten, daar waren mensen, die hadden heel veel weerstand tegen onschuldig opgesloten. Maar dat is letterlijk wat er gebeurt. Die kinderen zijn niet veroordeeld. Mm-hmm. Ze worden letterlijk in een gevangenis geplaatst. En jij schetst het zo dat wij gewoon, alsof wij om te pesten, een landelijke campagne opzetten.
Ja. Alsof het heel persoonlijk is naar alle hulpverleners of
bro, ik ken die mensen niet eens. Ja. Ik weet niet wie je bent. Mm-hmm. Geen idee of jij een goede hulpverlener bent of dat je slecht hulp bent. I don't know. Daar gaat het ook niet om. Waar we om vragen is een verandering van hoe de jeugdzorg is ingericht.
Yeah.
It's not about you. Ik ken jou niet.
Mm-hmm.
Ik ken jou niet. Anders was wel een tuchtzaak begonnen, toch? Ik ken jou niet.
Yeah. Ga je dan een discussie aan met diegene of was het meer van...
Nou ja, een discussie. Kijk, dit was dan met name op LinkedIn. LinkedIn mm-hmm. is gewoon een plek met heel veel hulpverleners en een paar ervaringsdeskundigen. Ik ben echt jarenlang afgeschoten op LinkedIn. Dus tijdens de campagne, dat mm-hmm. is een standpunt waarmee je niet geliefd maakt onder hulpverleners. Mm-hmm. In ieder geval niet onder hulpverleners die vocaal zijn, dus daar is misschien weer het onderscheid. Ja, weet je, voor mij voelde het alsof ik gewoon digitaal gefixeerd werd. Ja. Want het is gewoon weer echt gewoon tientallen hulpverleners die wat vinden. En ik ontvang dat dan... Kijk, we waren met meer jongeren. Maar ja, ik ben wel een beetje het uithangbord. Wel, de documentaire was net geweest, campagne, dus je bent een gezicht.
Ja.
En ja, mensen zien dan geen kwetsbaarheid in mij of zo. Dus volgens mij voelen ze zich heel vrij om ook gewoon,
ja.
om ook gewoon te schieten. Ja, en ik ben echt continu afgeknald. Dus die discussie, die ging ik ook wel regelmatig aan. Maar je kan niet... Het is alsof je in een klaslokaal zit en de hele klas pest jou of zo.
Mm-hmm.
Dus je wint het niet.
Nee.
En,
want wat waren dan jouw reacties erop tegen? Hoe probeerde jij dan... Ja, probeerde je dan mensen te overtuigen? Of
toen nog wel. Nu ben ik daar niet meer. Mm-hmm. Wat ik toen deed, is daadwerkelijk reageren op wat ze zeiden. Rapporten aanhalen, noem het op.
Yeah.
Kwam natuurlijk niet aan. Wat zij dat is ironisch, dat zeg ik als ervaringsdeskundige. Maar zij reageerden op emotie en volledig vanuit hun eigen ervaring. En ik kan inbrengen wat ik wil. Mm-hmm. Feitelijke informatie, maar het kwam niet aan. We hebben een position paper geschreven ook. Want we dachten, dit moeten we beter uitleggen.
En wat voor paper?
Een position paper. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan... De campagne, ja, we zijn gewoon weken bezig, non-stop.
Yeah.
En in die weken nog even een, het is een soort werkstuk eigenlijk, waarin we uitleggen, hierom moet je stoppen met gesloten jeugdzorg, dit is de kennis die we hebben, dit is waar we naartoe willen. Dat is gewoon een net stuk.
Mm-hmm.
En die hebben we, ook omdat dat belangrijke informatie was, toen ook nog in de week gepubliceerd, dus dat konden ze dan lezen. En bij een deel van de hulpverleners kwam dat goed aan. Zeiden, oh, ik snap het nu eindelijk een stuk beter.
Mm-hmm.
En ik heb de petitie wel getekend, maar ik was ook wel een beetje bang. Maar het is heel duidelijk wat jullie willen. Die zaten er gelukkig ook tussen. Dat zeggen ze dan in privéberichten, hè. Dat doen ze niet publiekelijk.
Yeah.
Vaak. En het andere deel van de hulpverleners, die ging heel erg op de, ja, maar wat is het alternatief? We hadden een heel hoofdstuk over wat we wilden als alternatief. Dat negeerden ze. Toen zeiden ze, ja, weet je, dus... en het is eigenlijk ook omkeren van de bewijslast. Jij wil de gesloten jeugdzorg inhouden, jij wil het aanbieden, dan moet jij bewijzen dat het een effectieve voorziening is.
Mm-hmm.
En al het bewijs dat er ligt, alles wat enigszins onderzocht is, spreekt in jouw tegendeel. Dus het enige wat jij hebt is, maar ik heb ook wel eens een jongere gezien die er beter van werd. Dat is redeneren vanuit je eigen ervaring. Dat is niet hoe wij de campagne hebben opgezet. Dat is niet hoe ik op het standpunt stoppen met gesloten jeugdzorg ben gekomen. Ik ben er ook niet gekomen dat ik dacht dat het leuk om hulpverleners te pesten. Het is onderbouwd. En nu inmiddels ben ik voorbij dat punt. Want het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Als je volledig op emotie gedreven bent, dan heeft kennis inbrengen geen zin. Je weet het ergens wel. Je emoties zijn zwaarwegender. En nu ben ik echt op het punt waarbij ik je gewoon uitscheld. Ja, nee, dat klinkt heel low. Ja, het klinkt heel lullig. Maar omdat ik denk, ik cijfer de hele tijd mijn emoties weg als iemand die in jullie sector getraumatiseerd is door de content waar wij het nu hebben, omdat jij niet kan verdragen. Ik ben niet meer vriendelijk. Ik ga het ook niet meer proberen. Het heeft ook geen zin. Dus ik probeer dat niet meer. Ja, het cyclusrapport is dan weer gek. Want dat staat er dan weer haaks op. Hè? Het cyclusrapport is iets. Ja, ik heb al jaren, 9 jaar lang benoemd. Cyclusafdeling functioneerde niet. Kinderen worden mishandeld. Iedereen wist. Ik heb iedereen persoonlijk gesproken. Daarom soms wordt mij gezegd, ja, misschien wisten ze het niet. Nee, ik heb ze persoonlijk verteld. Persoonlijk. Het is uit mijn mond gekomen. Ik was erbij.
Ja.
Iedereen wist het.
En wie is iedereen?
Iedereen. Ik heb rechters daarover gesproken. Ik heb jeugdbescherming daarover gesproken. Het is op televisie geweest. Ik ben al jaren bezig. Ik heb de aanbieders daarover gesproken. Ik heb elke directeur die er is geweest vanaf het moment dat ik op de cyclusafdeling was gesproken over de cyclusafdeling. Iedereen wist het. En ze hebben er niks aan gedaan. Nou, dan 9 jaar later. En dat staat dan weer haaks op de ik ben gewoon boos. Eigenlijk heb ik empirisch bewijs aangeleverd voor het gegeven dat de cyclusafdelingen niet functioneren. Dat is natuurlijk knettergek dat een oud jongere een onderzoeksrapport moet schrijven. Mm-hmm. Om mensen ervan te overtuigen dat kinderen mishandeld worden op een plek waarvan al jaren bekend is dat kinderen daar mishandeld worden. Mm-hmm. En voor mij is dat, het cyclusrapport voelt voor mij heel afsluitend in die zin hoor. Omdat ik, voor mij kwam daarbij eigenlijk pas echt de erkenning.
Ja.
Ja, dus, maar dat is voor mij ook mooi, want dat betekent dat er in één keer bij mij heel veel ruimte is voor boosheid.
Ja, want nu kan je.
Het is gevalideerd.
Ja.
Het is gevalideerd. Jullie hebben nu bevestigd dat ik al die tijd gelijk heb gehad. Wat ik wist, want als ik dat niet wist, was ik gestopt. Omdat dat is, eigenlijk is dat wat er van je gevraagd wordt. Hè? Mensen willen heel graag dat je stopt als je te moeilijk wordt. Mm-hmm. Maar ik heb altijd geweten dat het niet oké was. En nu is heel duidelijk voor 99% van de mensen, 1% niet, zit er altijd cirkels tussen. Maar 99% van de mensen is duidelijk, oh, dat was echt niet oké. En nu kom ik eigenlijk pas aan in de periode waar ik na de jeugdzorg meteen aan het toe moeten komen. Namelijk, ik ben getraumatiseerd, het heeft mij pijn gedaan en ik ben boos. En dat is een fase waar je doorheen moet. En ik ben niet alleen boos omdat mij dat is aangedaan op de cyclusafdeling. Sterker nog, dat is het minste van mijn boosheid. Ik weet niet of ik daar überhaupt boos om ben. Waar ik boos om ben, is dat andere mensen het hebben laten gebeuren. Ook bij andere jongeren. Dat het andere mensen niet uitmaakte. Dat ze mij hebben weggezet als leugenaar of overdrijver of noem het op. Voor 10 jaar, fucking lange tijd. Hè? Ik had een heel kind kunnen baren.
gewoon die onrecht.
Het is, je eerst schop je iemand naar de grond en dan schop je na. Mm-hmm. Jaar na jaar na jaar na jaar.
Ja. Niet en dan zeg je, dit gebeurt niet.
En niet met één persoon. Maar dan gewoon, ik heb de afgelopen jaren honderden, duizenden, waarschijnlijk duizenden mensen gehad die dingen over mij hebben gezegd of die de situatie hebben ontkend of gebagatelliseerd van een groot deel hulpverleners. En ik zit nu in dat proces van dat allemaal verwerken. Mm-hmm. En ergens denk ik ook wel. Ja, voor mij was het ook een moment dat ik dacht, wow, dit heeft gewoon bijna 10 jaar gekost. Dat beseffen, van dit was gewoon 10 jaar van mijn leven. Het gebeurt onbewust, het gaat door. En nu is het opeens klaar. Die afdelingen gaan uit. Dus er zit nog één jongere die moet nog weggeplaatst worden, zeg maar. Dus die ziekenhuisafdelingen gaan eruit. En is het afgelopen, denk je, oh, dit heeft me mijn hele volwassen leven gekost. Er is in één keer ruimte om te denken, ze hebben mij heel veel onrecht aangedaan in die periode dat ik eigenlijk heel erg integer bij mezelf ben gebleven. En dat komt er allemaal uit. Dat komt er nu. Dat komt er nu allemaal. Maar daarom is mijn geduld ook een beetje op dit punt. En dat is ook de reden waarom ik, een van de redenen waarom ik heb gezegd dat ik geen opdrachten meer ga doen waar hulpverleners bij betrokken zijn, of waar voornamelijk hulpverleners zijn.
Ja.
Dus je moet denken aan werkgroepen of congressen specifiek gericht op hulpverleners. Zij hebben zoveel tegen mij gezegd de afgelopen jaren. En ook heel veel mensen zijn heel lief voor mij geweest, begrijp me niet verkeerd. Maar de mensen die zo destructief naar me waren, die zijn niet aangesproken. Die werden niet aangesproken door hun collega's. Ze spreken collega aan. Dus ik voel me niet meer veilig in die contexten. En ik ben heel erg boos, dus ik kan me eigenlijk ook niet... ik kan me niet meer uit op een manier waarvan ik denk dat het nog heel veel gaat bijdragen. Dus voor mij was dit was voor mij gewoon mijn limiet. Nu is het is niet meer voor mij.
En draagt het over? Een soort van?
Ja, en ik draag het enerzijds over omdat ik denk, volgens mij was dit mijn taak. Maar ook omdat ik denk, ik heb gewoon niks meer te geven. Ik heb echt niks meer te geven. Het is gewoon uit. Het is ten koste gegaan van me. Ik heb echt engelengeduld gehad. Dat vonden ze niet, maar ik heb echt engelengeduld gehad. Ja, maar ik denk dat mensen nu pas gaan beseffen, omdat er nu echt een contrast ontstaat tussen wat ik geprobeerd heb en hoe ik me gepresenteerd heb en hoe ik me nu uit. Hè? Want ik bedoel, dit is een super ongenuanceerd gesprek vanuit mijn kant. Maar daar ben ik gewoon niet meer. Daar ga ik ook gewoon niet meer doen. Ik heb daar de ruimte niet meer voor. Ik kies nu echt gewoon voor mijn eigen processen, voor mijn eigen acceptatie, voor mijn eigen herstel. En ook het enige stukje rechtvaardigheid dat ik nu nog kan vinden, is mijn boosheid naar hun toe.
Mm-hmm. Ja.
Ik ga mezelf dan niet meer ontnemen, man.
Nee,
ik ben nog lief. Ik heb geen bakstenen door een ruit gegooid of zo. Ik ben lief, ga ik hem doen. Maar als ik niet meer boos mag zijn, als ik mezelf eigenlijk nog meer ga onderdrukken in hoe ik me uit, dan doe ik wat ze me hebben aangedaan.
Ja, we hadden het daar net ook over. Want je kwam dus uit een situatie waarin vrijheid werd inbeperkt. Dan vecht je om die vrijheid terug te krijgen, terug te creëren. En tegelijkertijd, als je daarmee bezig bent, dan word je zo in een hokje geplaatst van dit is hoe je die vrijheid moet krijgen. Dit is hoe je moet doen. En daarom wordt jouw vrijheid dus ook weer inbeperkt.
Ja, het is gewoon... Ik heb me eigenlijk gewoon nog verlengd laten onderdrukken. Ja, het is heel erg. Ja. Maar dat is wel hoe het is. Weet je, voor mij... Je krijgt een gesloten machtiging, hè? Dat is een rechterlijke machtiging.
Mm-hmm.
En... Ja, in mijn geval was dat een machtiging van maanden en maanden en maanden. Maar het is eigenlijk gewoon een machtiging van levenslang. Ik bedoel, weet je, je gaat fysiek uit de gesloten jeugdzorg. Maar het is echt alleen fysiek. Mm-hmm. Je hebt dus nu in mijn geval en die verlengde onderdrukking van wederom dezelfde sector die mij gaat vertellen hoe ik me moet uiten, wat ik moet vinden, wat ik mag vinden, ga zo door.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon, ik heb gewoon echt trauma's daaraan overgehouden. Als jij de situatie continu herbeleeft, ben je echt vrij, ben je er echt uit? Of zit je er nog in?
Ja.
Maar een rechter die een machtiging van een maand geeft, zou zomaar een machtiging kunnen geven van 80 jaar. Ik denk dat niet altijd beseft wordt. Ook als er gezegd wordt, oh ja, je ervaringen zijn voor lang geleden. Maar als je het herbeleeft, dan is het vandaag.
Ja.
Precies. Ja.
En het wordt weer gereproduceerd als mensen zeggen, maar dit is een manier waarop je het, ja, waarop je het mag uiten.
Ja, maar ook de mensen die dat zeggen, 9 van de 10 keer zijn dat mensen die zelf het probleem hebben gecreëerd. Dat is net, ik herken namelijk veel parallellen in opgroeien huiselijk geweld.
Mm-hmm.
Mijn moeder zegt bijvoorbeeld ook, het is lang geleden, get over it, en je bent gewoon haatdragend. Maar, dus jij hebt mij pijn gedaan en dan ga je vervolgens ook nog bepalen hoe lang ik erover mag doen voor ik er overheen ben. Hoe lang ik mag rouwen, hoe lang ik verdriet mag hebben. Terwijl jij op geen enkel moment je excuus hebt aangeboden ook. Zeg maar, het is heel erg, maar wat ik merk is dat ik toch wel afhankelijk ben van anderen in hoeverre ik in staat ben om dingen af te sluiten.
Yeah.
Dat is niet handig, maar het is wel zo. Nu de ziekenhuisafdelingen eruit zijn voor mij een aantal scenario's waarin ik iets verder kom. Scenario 1 is als iemand zijn excuus oprecht aanbiedt en spijt van heeft en het niet meer doet. Dat is voor mij heel helend. Scenario 2 is als er een situatie ontstaat waarin ik machtiger ben dan wat mij is overkomen.
En hoe zien die eruit?
Nou, nu bijvoorbeeld met de ziekenhuisafdeling. Het moment dat gezegd werd, de ziekenhuisafdelingen gaan dicht.
Mm-hmm.
De machtsverhouding is weg.
Ja.
Sterker nog, de jongeren hebben de macht eigenlijk teruggewonnen door zo vocaal met z'n allen te gaan staan met tientallen jongeren. Dus de macht ligt niet meer bij die partij. Die sadistische medewerkers zitten werkloos thuis.
Mm-hmm.
En dat is mijn vrijheid. Want ik ga geen excuus krijgen vanuit die kant. It's not going to happen. Dus dan is het enige scenario, ik heb meer macht dan jij. En kijk, wat je ook kan doen, wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan. Nee, ik weet niet of ik dat op een podcast moet zeggen, maar nou, dat ga ik gewoon doen. Ik heb in mijn jeugd ook te maken met misbruik. En dat is heftig. En wat ik dan heb gedaan, is ik heb vorig jaar was voor mij een heel raar jaar, maar ik heb alles en iedereen waarvan ik dacht, dit doet mij pijn, opgezocht. Alles teruggegaan. En wat ik gewoon heb gemerkt, als ik het gesprek kan voeren op een manier waarin ik boven jou zit, waarin jij de kleine positie hebt, als iemand die mij pijn heeft gedaan, als iemand waar ik jarenlang eigenlijk onder geleden heb, ook als je al lang uit beeld was, dan heel ik. Dan vervalt voor mij namelijk angst, dan vervalt voor mij de dreiging. En dan heb je de machtspositie niet meer. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, ik heb een van mijn misbruikers dingen naar boven laten tillen voor mijn verhuizing.
Ik had de vraag van inderdaad, hoe creëer je dan zulke situaties? Ah, oké.
Okay. Ja, letterlijk, maar en het gaat niet altijd. Ik bedoel, een aantal jaar geleden, toen klapte ik volledig dicht. Ik kon niet eens meer praten als ik als een stressvolgende situatie was. Dus ik had die machtspositie ook helemaal niet. Ik voelde mij elke keer net zo klein. Ja, als je mijn shit naar boven tilt, is dat klaar. En het is ook klaar als je eindelijk, want kijk, die cyclusafdelingen, dat waren gewoon, die waren gewoon onschendbaar. Die Harreveld onschendbaar. Omdat, nou, er wordt gezegd, waar moeten die kinderen dan heen? Ja, iedereen weet, Harreveld is al tientallen jaren berucht. Het is niet iets van de afgelopen jaren. Tientallen jaren en iedereen weet het. En er is niks aan gedaan. Ja, hoe win je van iemand of iets dat onschendbaar is, dat onaantastbaar is? En die groepsleiders, die wisten dat. Daarom zijn ze dus jaar na jaar doorgegaan met kinderen pijn doen, met botten breken, met kinderen verkrachten, we noemen het allemaal op. Omdat ze heel goed wisten dat ze onschendbaar waren. En als dan uiteindelijk de situatie ontstaat, wat ik voel, dat ik voel jarenlang, zij zijn onschendbaar. Want ik heb het iedereen verteld en er gebeurt niks. Ja, ik vergelijk het altijd met, het voelt voor mij echt als de aftiteling van een film.
Mooi.
Is gewoon de laatste scène. Dat ik denk, wow. Want de films worden altijd goed te eindigen. Maar de wereld is niet rechtvaardig. En in dit geval denk ik, oh, het is toch een opeens lange film, spannend, spannend, spannend. En dan zijn opeens de laatste 3 minuten goed en het eindigt allemaal prima. Dat is ook dat ik denk, ja, tering lange film en de laatste 3 minuten zijn goed. En het is klaar. Ik vind het ook een soort eerherstel of zo. Ik heb het idee dat nu pas, na al het, eigenlijk wordt het omgedraaid. Hè? Jij wordt als slachtoffer wordt een soort dader van jou gemaakt omdat je spreekt. Ik heb nu het idee, door het cyclusrapport en door de erkenning die er nu eindelijk is gekomen. Het voelt voor mij echt een soort redemption arc in die zin dat ik word niet meer... Ik ben nooit de bad guy geweest. En dat nu pas zichtbaar.
Ja. Mooi, maar ook... gewoon zwaar is het woord wat in mij opkomt. Zwaar dat je zo lang moet vechten. En ik vond het ook wel mooi wat je daarnet zei over ik ben alleen. Maar mijn identiteit of mijn waarde hangt toch altijd... nog steeds af van anderen om mij heen, weet je wel? Dat voel ik ook inderdaad enorm.
Ja.
Van, ja, toch niet echt goed gehecht zijn, maar nog steeds wel echt in zulk mate gehecht zijn dat jouw identiteit, jouw idee van, oh, ben ik goed, doe ik het goed, afhangt op hoe andere mensen op jou reageren. En dat kan een simpel glimlachje zijn. Weet je wel, als je iemand op straat tegenkomt en je glimlacht en die glimlacht niet terug... Dan heb ik het al van, oh fuck.
Afwijzing.
Ja, precies. En dan kan je gewoon de hele dag met je meedragen.
Ja, dus, weet je wat ik me wel beseft? Net eigenlijk pas, nu pas. Alle gesloten jeugdzorginstellingen waar ik heb gezeten, zijn 4. 3 daarvan zijn dicht gegaan, de koppeling.
Yeah.
Onder andere Transferium en Hoenderloo. En ik weet nog dat ik dacht, oh, alleen Harreveld, alleen de sequels is er nog. Maar die zijn onschendbaar. En dat laatste stukje van mijn jeugdzorgverleden is hiermee uitgewist.
Ja, mooi.
Dit waren voor mij dingen waarvan ik dacht, oh, dit wil ik. Dit moet eigenlijk gewoon. Het is niet willen. Het is, die ziekenhuisafdelingen moeten eruit. Er moet erkenning komen. Die gesloten jeugdzorginstellingen moeten eruit. Er moet de excuus komen. Moet. Maar het leek allemaal onhaalbaar. En eigenlijk hoe meer ik ermee bezig was, hoe onhaalbaarder het leek. Want je hebt eigenlijk afwijzing. En heel veel onverschilligheid. En ergens is het dan toch... Ja, nog niet volledig, maar toch omgeslagen is de koers toch gewijzigd. Terwijl ik echt de overtuiging had, dit ga ik nooit meemaken.
Mm-hmm.
Dit ga ik niet in mijn levensloop zien.
En dan gebeurt het.
Ik dacht, over 100 jaar gaan ze terugkijken. En dan bieden ze hun excuus aan voor hoe de omschrijving. Dat was wat ik dacht. Dus dit is... de campagne was voor mij een heel belangrijk moment. Het was het eerste moment waarop het vergeten kind is schaarde zich achter ons. Het is een hele veilige partij, het vergeten kind. En stopgesloten jeugdzorg is geen veilig standpunt.
Nee, het is heel duidelijk een dit willen we niet in plaats van...
Dit willen we niet en dit is niet goed. Dit is niet goed. En ook een controversieel standpunt, want niet iedereen is het ermee eens. Maar het vergeten kind was de eerste partij die zich echt volledig achter ons schaarde. En die gewoon...
Fijn, ja.
En ik herinner me nog het moment dat de documentaire was. Dat was in Delamar Theater. Was laten zien. En dat we naar boven gingen, dat was een soort nagesprek. En dat ik stond naast Natasha Vroeger en allemaal andere jongeren en het vergeten kind. En dat was het moment waarop ik dacht: oh, ik ben niet meer alleen. We zijn niet alleen, we zijn met elkaar. En er zijn mensen die ons hebben gezien en hebben gehoord. En die echt achter ons gaan staan. En ik denk dat dat ook de omkeer is geweest. Ik denk dat de jeugdzorg gebaat is bij individuen, mensen. Mm-hmm. Maar ook echt organisaties die lef hebben. Die tegen de stroom ingaan. En die ook die achter de jongeren durven staan. Ook als consequenties voor hunzelf kan hebben.
Ja, precies. Die onvoorwaardelijke steun inderdaad. En ook gewoon... Het samen doen. Ik had laatst met iemand erover. Die zei dat ze het zo jammer vond dat de aanjagers van jongerenparticipatie zo apart van elkaar hun werk doet. Die richt zich op jongeren, die richt zich op de ouders.
Mm-hmm. Ja, ik snap het. Het is wel veel eilandjes, veel versplintering. Ja.
Het is soms ook moeilijk om dat naar elkaar toe te trekken. Dus ja, maar fijn dat vergeten kind.
Ik heb ze echt in mijn hart zitten. Ja, omdat ik zie, er zijn heel veel mensen, ook organisaties, heel veel individuen die het ermee eens zijn.
Mm-hmm.
Maar ze zeggen het niet. Ja. En je kan het vinden, maar als je het niet zegt, is iemand alsnog alleen. En het vergeten kind heeft dat risico genomen voor ons. En daar hebben wij echt ontzettend veel baat bij gehad.
Ja, fijn. Ik weet nog wel dat het vergeten kind opkwam. En ik vind het altijd wel mooi om te zien hoe organisaties, hoe ik daar bijvoorbeeld een directe ervaring door heb gehad. Bijvoorbeeld, mm-hmm. wij hadden dan Triple F Festival. Het was zo'n vergeten kind georganiseerd spektakel. Waarin we 3 dagen lang hadden een sportdag, volgens mij een sneeuwdag en een soort van zondag.
Mm-hmm.
En dan gingen we eigenlijk met allerlei... Ja, jongeren van allerlei verschillende groepen kwamen we dan bijeen en dan werd je in verschillende groepjes gezet. Dus echt, ik zat met jongeren uit Zuid-Holland dan. En ja, daar gingen we allemaal leuke dingen doen. En dat was leuk, dat was een hele leuke dag. En later kwamen ze dus met de Unforgettables. Werd naar onze groepen gestuurd van, hey, hebben jullie jongeren die dit en dit en dit willen doen? Dus daarom vind ik het mooi dat zo'n organisatie die zich inzet voor jongeren in een groep, dat ik daar dus inderdaad dat heb gemerkt, zeg maar, in mijn eigen
ervaring. Oh ja, prachtig. Ja, het vergeten kind. Ik vind het mooi dat ze eigenlijk 2 paden wandelen. Ze doen en heel veel leuke dingen met jongeren uit de jeugdzorg, voor jongeren die het moeilijk hebben thuis of geldproblemen, noem het op.
Ja.
En daarnaast, het is zo'n serieuze organisatie geworden de afgelopen jaren.
Ja.
Omdat ze hun nek hebben uitgestoken. Dus het is niet alleen, oké, jullie hebben het zwaar, we gaan een dag met jullie sporten, maar ook, jullie hebben het zwaar en we zien dat jullie vaak worden overgeplaatst, dus we gaan daar wat over zeggen.
Ja.
Het is niet alleen maar dweilen met de kraan open, het is ook kijken, wat is er mis met de kraan?
Ja, mooie quote, Jason. Mm. Nice.
Volgens mij heb ik die gestolen van Manus.
Dus ja, kan je een beetje kijken hoe laat het is?
Het is, mijn broodje is weer goed op tijd. Het is 5:30.
Oeh, wauw. Ik kom hier om rond 2 naartoe.
Ja, we gaan goed. Nee, we gaan heel goed.
Ja, nee, ik merk zelf wel dat ik een beetje moe word. Dus...
Ja, nee, ik snap het. Ik moet straks nog een grote broer spelen.
Ja, zeker. Ook fijn om, weet je wel, in die grote broerrol te stappen. En op een plek waar dat veilig is, waar dat kan.
Oh, het is echt... Ja. Mijn beste rol is de grote broerrol. Dat is echt zo.
Nice. Oké, wat zou jij willen meegeven aan mensen die iets proberen te veranderen in de jeugdzorg?
Oh, ja. Ik denk dat mensen die echt wat proberen te veranderen in de jeugdzorg, ongeacht welke posities ze hulpverleners zijn, ervaringsdeskundigen, politicus, zullen er vast in elke vorm en maat zijn, dat die het regelmatig heel zwaar hebben. Dat geloof ik echt. Maar ik zou wel zeggen, wees vocaal, wees zichtbaar. Ik geloof namelijk, en misschien moet ik me niet richten aan de mensen die wat proberen te veranderen, maar aan de mensen die wat willen veranderen, maar nog niet doen. Ik heb die stille groep, weet je wel? Ik denk namelijk dat als die zich uitspreken, dan zie je pas hoeveel mensen het met jou eens zijn. Maar daarvoor is het nodig dat je je uitspreekt. Ja. Omdat de consensus anders verstoord lijkt. Dus ik zou zeggen, steek je nek uit. Ook als je denkt dat het consequenties voor jezelf hebt, wees integer, blijf echt dicht bij jezelf staan. En luister gewoon, alsjeblieft, blijf luisteren naar de jongeren. Want als je denkt, oh, ik heb het heel zwaar in deze sector, want ik heb ruzie met de manager en ik heb ruzie met de gemeente en ik heb ruzie met iedereen, want niemand luistert en het is moeilijk en het systeem, bla bla bla.
Ja.
De kans is dat de jongeren jou wel waarderen.
Mooi. Nou, daarbij sluiten we de podcast af. Dankjewel, Jason. Ten eerste dat ik hier mocht komen in jouw safe place. En dat je op de podcast jouw verhaal wilde doen. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Doei!